Goedenavond. Het laatste lied, het werd een beetje het lied van, het 100-jarig jubileum. Dus altijd, dat is een mooi lied. Ook om zo samen te zingen, ook vanavond weer. Ik wil vanavond graag met jullie hebben over Psalm 2. En, Psalm 1 en Psalm 2, die worden vaak gezien als de inleiding op de psalmen. En sterker nog, er zijn ook versies van de psalmen gevonden, waar de Psalm 1 en 2 dan ook niet staan geschreven als 1 en 2, maar er staat gewoon de inleiding op de psalmen. En die inleiding begint dan met een zaligspreking en die eindigt met een zaligspreking. Nou, Psalm 1, dat is meestal wel een bekende psalm. Het gaat over twee houdingen die we kunnen aannemen ten opzichte van de Heere God. En ten opzichte van zijn Torah, zijn wet. En dan worden we natuurlijk aangemoedigd om ons daar naar te richten. Naar wat God gesproken heeft, naar God zelf. En wanneer we dat dan doen, zegt Psalm 1, ja, dan zullen we zijn als een boom geplant aan waterstromen. Nou, en dit thema, dat wordt dan verder uitgewerkt in de psalmen. En ik denk, we zijn het er allemaal mee eens, hè, zoals het dan later ook terugkomt, hè, Gods woord is zoeter dan honing. Ook, later, dan preekt de Heer Jezus ook bekende preek, de zaligsprekingen, en die eindigen dan ook, net zoals Psalm 1, met twee wegen. Er is een brede weg en een smalle weg. Je kunt je huis bouwen op een rots of op zand. En dat doet Psalm 1 ook. He, neem Gods woord wel serieus. En leef daarvan uit. En als je dat dan doet, nou dan mag je gezegend zijn. En je mag tot zegen zijn voor een ander. Het andere thema wat je terugkomt in de psalmen, dat staat dan in psalm 2. Dat gaat over de belofte aan David en aan wat betreft de gezalfde van de Heere God. Zij die de Bijbel al wat langer lezen, die weten dat psalm 2 is een messiaanse psalm. Het wordt allemaal vervuld in de Heere Jezus Christus. Maar het gaat ook wel degelijk over koning David. Koning David was ook een gezalfde. Hij is zelfs 3 keer gezalfd. Maar wat hem wordt bedoeld, was hij is apart gezet om koning te zijn van Israël. En Gods geest was met hem. En waar ook je psalm over spreekt, over de vijanden, over andere koningen, maar daar had David ook mee te maken. Hij heeft heel veel gevochten, heel veel koningen overwonnen. Zelfs zoveel dat op een gegeven moment de Heere God ook tegen David zegt, nou jij mag mijn tempel niet bouwen, want je hebt te veel bloed aan je handen. En het gaat natuurlijk over de gezalfde, over de belofte die de Heere God gedaan heeft aan David. Een hele bekende belofte is dat, er staat in 2 Samuel 7, daar staat, die zal voor mijn naam een huis bouwen. Dat vertelt de Heer dan tegen David. En het gaat over Salomo, en ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Wat wil zeggen, als hij zich misdraagt, zal ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen. Een van de grote beloftes. Het koningschap van David zou voor altijd bestaan. Dan gaan we eerst Psalm 2 lezen. De Heere en zijn gezalfde. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Laten we hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen en de Heer zal hen bespotten. Dan zal hij hen tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken, de Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, de einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, u zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig, laat u onderwijzen, rechters van de aarde, dien de Heer met vrezen, verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Maar zalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Dus de psalm begint met: waarom woeden de heidevolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? En je krijgt dan ook meteen het antwoord: ja, want de volken, ze willen vrij zijn. Ze willen de touwen van hen afwerpen. En er wordt heel duidelijk dan in het vervolg: ze willen loskomen van God en de gezalfde. En dan gaat het verder in de zaterdag, ja, maar de hemel lacht daar natuurlijk om. David hoeft zich ook niet daar druk om te maken, want hij mag leven vanuit de belofte die hem gegeven is. Die we hebben gelezen in 2 Samuel 7. Hij is de gezalfde en zijn koningschap, hij zal voor altijd duren. En dan toch nog de oproep aan de koningen. Laat je onderwijzen. En breek die banden niet los, maar blijf bij de Heere God. Dien de Heer met vrezen. Want, vers 6 staat daar, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Psalm 2 gaat dus over die grote belofte aan David. Voor altijd nakomelingen op de troon. En dan ook aan de belofte van Sion, waar de tempel is, waar de Heere God zijn naam aan verbindt. Maar er is nog een tweede grote belofte die hier ook te maken mee heeft. En die is al honderden jaren daarvoor gegeven aan Abraham. En God verbindt zich aan de gezalfde, hij verbindt zich aan Jeruzalem, maar hij verbindt zich ook aan het volk Israël. Genesis 12 doet de Heer een belofte aan Abraham, toen het nog, zeg maar, het volk Israël nog maar één familie was. En dan zegt de Heer God tegen Abraham: ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. En zo is het ook gegaan. Vanmorgen hebben we gehoord van Abraham, Isaac en Jacob. Daarna gaan we naar Jozef. En Jozef gaat naar Egypte. En zijn familie komt ook naar Egypte. En er wordt gezegd, ja, ongeveer 70 personen. En God had beloofd, ik zal jullie talrijk maken. En dat is dan ook gebeurd. Terwijl ze in Egypte waren, groeit het volk. En in de tijd van de uittocht was het inmiddels gegroeid naar 600.000 mannen. Vrouwen en kinderen niet meegerekend, dus vermenigvuldig het maar, je zit zo aan 1,5 miljoen mensen. En zij vertrokken naar het beloofde land, en eenmaal bij het beloofde land aangekomen, hebben ze een koning gekregen. Koning Saul en toen koning David. En David kreeg dus die belofte, en men dacht wel van, ja, met David, jongen, gaan we een hele grote stap weer maken. Maar het was niet aan David gegeven. Zijn zoon Salomo werd koning. En koning Salomo mocht de tempel bouwen. Maar heel even duidelijk dus, God verbindt zich aan David, zijn nageslacht. God verbindt zich aan Jeruzalem. Zoals vers 6 dat zegt, over Sion, mijn heilige berg. En God verbindt zich ook aan de gezalfde. En dat komt keer en keer, komt dat terug. Keer op keer komt dat terug in de Bijbel. Als de tempel wordt ingewijd, dan komt dat ook weer terug. Dan staat er, want nu heb ik dit huis verkozen en geheiligd, zodat mijn naam daar tot in eeuwigheid is. Alle dagen zullen mijn ogen en mijn hart daar zijn. Over de inwoners van Jeruzalem, zegt de Heere God, want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. En de basisbijbel zegt, daar, want wie aan jullie komt, komt aan zijn lieveling. In Zacharia 12 daar staat, en op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor alle volken. Allen die hen optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Dus Psalm 2 begint dus, waarom woeden de heidevolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? En dat is nog steeds zo. dat bedenken wat zonder inhoud is. En het tegengaan tegen Israël. Ik weet niet of u wel eens volgt, maar bij de Verenigde Naties was niet lang geleden zo'n discussie. En ze wilden dat Israël werd losgekoppeld van Jeruzalem. Er zou helemaal geen band zijn tussen de Joden en Jeruzalem. Nou, zelfs Netanyahu wist er wel een antwoord. En men zegt, ja, als je dat gaat zeggen, dan kun je ook zeggen, ja, de Chinese muur heeft niks met de Chinezen te maken. En Egypte heeft niks met de piramide te maken. En zo logisch, iedereen weet het. Maar ja, de volken bedenken wat zonder inhoud is. En dan toch, ondanks al deze grote beloften, ondanks alles wat staat in Psalm 2, ja, dan komt er een hele grote domper. Kijk, de psalmen, 150 psalmen, de eerste helft zijn geschreven door David. En er wordt heel vaak hierover gesproken, over die belofte van het koningschap wat voor eeuwig zal zijn. En Psalm 72, dat eindigt dan met hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï. En de laatste gebed, Psalm 72 van die boeken, daar doet hij nog een gebed voor Salomo. Maar dan daarna komt toch de domper. Psalm 89 is een psalm van Ethan. En Ethan die schrijft erover. De Ethan die maakt Salomo mee. En dan zegt hij dan tegen de Heere God. Heere God, u gaat ons toch niet verlaten. Want Ethan hij kijkt naar koning Salomo. En hij ziet, ja, Salomo die houdt zich niet aan wat God geboden heeft. En even verder, dan splitst ook Israël in het Noordrijk en het Zuidrijk. En hoe zit het dan met de belofte? Er was toch een belofte van een eeuwig koningschap. God had zich toch verbonden aan Jeruzalem, aan de Israëlieten. En wat Ethan niet weet, is dat het daarna nog erger wordt. Nog een 400 jaar later is Jeruzalem verwoest. De tempel is verwoest, de tabernakel is weg. En er is ook geen koning meer. Ook na de ballingschap geen koning meer. Dus Ethan die schrijft daarover en die zegt van, ja, maar hoe zit dat dan? En God en zijn beloften zijn toch voor altijd. Hij zegt, die zijn vast als de zon. God is trouw en hij liegt niet. En hij kan er niet anders dan bidden en erop vertrouwen dat God zijn belofte ook nakomt. En niet alleen Ethan heeft dat door, maar David heeft dat zelf ook door. Psalm 2, daar gaat het over de gezalfde, de zoon en Gods verbondenheid. Maar David, hij wordt zich ook wel steeds meer bewust. Ja, wel een gezalfde en ook een zoon van God, maar niet de gezalfde en ook niet de zoon. En David wordt zich ook meer bewust. Dat deze belofte, die zou worden vervuld door iemand anders. Door de Messias. En David die schrijft daar later dan ook over. Helemaal in Psalm 110. Psalm 110, het eerste vers. Dan schrijft hij daarover. Die psalm die gaat over de belofte van de priesterkoning. Maar David wordt zich bewust van, nou jongens, ik vervul dat niet. Ik vervul die voorwaarden van het koningshein niet. Ik ben niet de gezalfde en ik ben ook niet de zoon. Er komt iemand anders en dan erkent hij ook dat iemand komt die meer is dan hij. En hij begint dan die psalm 110, de psalm van David. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. En David weet je, als het erop aankomt, ja, God is koning. En steeds vaker zie je dat dan ook terugkomen, ja, God is koning. En dan wordt het echt interessant als je Matthäus 22 erop naslaat. Maar dan haalt de Heer Jezus, haalt dan deze psalm aan. Matteüs probeert in zijn boek heel duidelijk te maken dat de Heer Jezus is die nakomeling van David. Hij is die koning. Hij is de Messias. En in Matteüs 22, dan brengt de Heer Jezus het nog een stapje verder. In Matteüs 22, vers 41, dan hebben ze het er eens over, ja, wie is Jezus Christus? Christus, Davids zoon en Heere. Toen de fariseeën bijeen waren, vroeg Jezus hen, wat denkt u over de Christus? Wiens zoon is hij? En zij zeiden tegen hem, Davids zoon. En hij zei tegen hen, hoe kan David hem dan in geest zijn Heer noemen, als hij zegt, de Heere heeft gezegd tegen mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Als David hem dan zijn Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En niemand kon hem een woord antwoorden. En ook durfde niemand hem vanaf die dag meer iets te vragen. David was heel profetisch. Hè, toen in Psalm 110, toen hij zegt, ja, hij had het over zijn Heer. En Matteüs wil duidelijk maken, ja, de Heer Jezus is die vervulling. Hij is de nakomeling van David. En de Heer Jezus maakt nog een keer duidelijk, ja, maar hij is zelfs veel meer. Hij is de Heer van David. Hij is Emmanuel, God onder ons. En de fariseeën hebben dat heel goed door. En de fariseeën die lopen dan weg en ze praten er niet meer over. Ze snappen het heel goed, maar gaan er niet mee aan de slag. De Heer Jezus is de Heer van David. En zo zijn er in het Oude Testament, of in het Nieuwe Testament, nog wel meer verwijzingen naar Psalm 2 en Psalm 110. In Jezus wordt alles vervuld, wat nog David, nog Salomo kon vervullen, ja, of welke aardse koning dan ook. Dus nogmaals, in het Nieuwe Testament, of in de Psalmen, begint met dus, waarom woeden de heidevolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? En dat zien we vandaag ook nog. Ik heb het voorbeeld gegeven van de VN. En maar ook in andere dingen zie je het. Ook in de vervolging van christenen. Als Petrus en Johannes uit de gevangenis komen, dan halen ze ook Psalm 2 aan. En dan zeggen ze, ja, wij waren wel in de gevangenis, maar het was niet vanwege ons. Het ging tegen de gezalfde. En dan halen ze Psalm 2 aan. Dat de heidenvolken woeden en bedenken, dingen die zonder inhoud zijn. Nou, en nog steeds, nog tot aan de dag van vandaag, is dit wat er gebeurt. Is dit wat er gebeurt? En mensen proberen vrij te zijn, hun touwen los te rukken van de Heere God. En maar als je weet hoe goed het is om met de Heer te leven, om bij Hem te schuilen, en dan sta je daar en zeg je van, doe dat nou niet. Doe dat niet, die vrijheid, dat is geen vrijheid. Je vindt je vrijheid in de Heere Jezus Christus. Tot slot wil ik daar nog even twee vragen met ons meegeven. Dus die heidevolken zeggen dus van, ja, wij willen vrij zijn. We willen niet gebonden zijn. En nu, ik draai het even om, een beetje advocaat van de duivel. Maar dat is ook een argument wat je vandaag hoort. Als je met mensen praat over het evangelie, of mensen gaan niet meer naar de kerk, en dan praat je, waarom dan? En dan zeggen ze, ja, het is ons te wettisch. We worden helemaal vastgebonden, we kunnen helemaal niks meer. En soms zit er wel wat in, wat ze dan zeggen. Dat ze dat gevoel hebben. En ik denk, wij als Betha moeten ons die vraag ook durven te stellen. Als wij de Heer Jezus Christus verkondigen. Verkondigen dan een vrijheid in Christus of een gevangenschap in Christus. Een leven met Jezus Christus is geweldig. Maar communiceren wij dat ook? En ik denk het is goed om die vraag te stellen. Ik weet niet of je het christelijk nieuws volgt, maar afgelopen week was in het nieuws van Mozaïek. Mozaïek is een hele grote gemeente in Nederland, ook snel groeiend. En hun slogan was een beetje bij Mozaïek, mag je komen zoals je bent. Ik weet niet of je dat afgelopen week gelezen hebt, ze hebben dat geëvalueerd. En ze hebben gezegd, eerlijk gezegd, schieten wij daarin tekort. En dat is natuurlijk ontzettend dapper. Ten eerste dat je gaat evalueren en dan ook nog zeggen van, wij schieten daarin tekort. Want ze zeiden van, want mensen, je moet je wel bekeren. De Heer Jezus is niet voor niks gekomen. God is niet voor niks mens geworden. Hij is niet voor niets gestorven aan het kruis. Dat was voor onze zonde. En zij hebben gezegd, we moeten ook verkondigen dat de bekering nodig is. Dat hoort erbij. Je kunt niet daar blijven, je mag komen zoals je bent. Ik vind het heel dapper dat ze dat gedaan hebben en dat ze dat ook gewoon durven te zeggen. Maar de vraag ook aan ons is ook, hoe staan wij hierin? Als wij de Heer Jezus verkondigen, slaan wij dan door naar één kant of naar de andere kant? Die andere vraag die je op Psalm 2 oproept, is dat het eindigt met kus de zoon. En wat ermee bedoeld wordt, dat je respect moet hebben, dat je ontzag moet hebben voor Jezus Christus. En wat ik net al zei, ik denk de meeste van ons hebben ontzag voor de Heer Jezus, we hebben respect voor hem, en we hebben onze knieën gebogen voor hem, en we weten ook hoe goed het is om te schuilen in de schuilplaats van de Allerhoogste. Maar kus de zoon is niet een eenmalig iets. Het is iets wat we dagelijks moeten doen. De Heer Jezus noemt het zelf, draag je kruis dagelijks en volg mij, zegt de Heer Jezus. En de vraag is natuurlijk, die deze psalm dan oproept, hoe doe je dat? Hoe laat jij je respect, je ontzag dagelijks zien aan de Heere God? Is hij meer dan een verlosser? Hè? Mag hij ook je Heer zijn? Kus de Zoon opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Wij zalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Mag u voorgaan in gebed. En Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat we zo Psalm 2 met elkaar mochten bespreken. Heren, dat we zo vroeg, Heer, dat deze profetie gegeven is. En dat alles vervuld is in de Heer Jezus Christus. Heren, hoe goed is het dat wij met u mogen leven. Heren, dat we mogen weten, Heer Jezus, u bent de koning. U bent de koning die aan alle voorwaarden voldoet en we mogen daarom ook blij zijn, Heer, dat wij met u mogen leven, dat u onze Heer bent en onze koning, want we weten, dan is het goed. Heer, ook weer voor de komende week, Heer, we weten ons allemaal, niemand weet wat ons te wachten staat. En maar u bent onze Heer en u bent onze koning. En dan mogen we weten, Heer, dat het goed is. Heer, en dit is goed nieuws voor iedereen. Heer, in de Psalm 2 wordt het gezegd, Heer, dat het voor de hele wereld goed nieuws is. Maar we willen het ook graag persoonlijk maken. Voor onszelf, maar ook als gemeente. Heer, wanneer wij getuigen van u en wie u bent, Heer, wilt u ons daarin in helpen. Heer, dat we dan ook het juiste verhaal ook mogen vertellen. Heer, en als er dingen zijn waarin wij tekort schieten, Heer, dan willen we ons toch wel aansluiten bij de Mozaïekkerk. Heer, wilt u ons daar ook op wijzen? Heer, we willen u verkondigen. Heer, in ons gebed is, Heer, dat er nog velen tot geloof mogen komen. In Jezus' naam. Amen.